En daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Daniël, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 12. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is Daniël 6, vers 1 tot en met 12.
Darius, de Mediër nu, ontving het koninkrijk, omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten, van de welke Daniël de eerste zijn zou, de welke die stadhouders zelven zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijke geest in hem was, en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen, dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan, en hij knielde 3 tijden des daags op zijn knieën, en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God.
Met de hulp van de Heere willen we deze middag stilstaan bij Daniël 6, vers 11. En we lezen die tekstwoorden nog een keer. Daniël 6, vers 11. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan, en hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën, en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Amen. Als ik vanmiddag aan de jongens en meisjes zou vragen hoe jullie huis eruit ziet, dan zouden er denk ik heel verschillende antwoorden komen. Want wij wonen allemaal in heel verschillende huizen. De een woont in een huis tussen allerlei andere huizen in. De ander woont buiten de bebouwde kom, misschien wel ergens op een boerderij. En dat geldt dan alleen nog maar over de huizen in Nederland. Als we zouden gaan naar andere landen, dan kom je daar nog weer heel andere huizen tegen. En als we dan in gedachten, en dat zullen we vanmiddag doen, nog een heel stuk teruggaan in de tijd, naar de tijd van Daniël, dan komen we bij nog weer een ander huis. Het huis van Daniël. Hoe zal dat eruit gezien hebben? Nou, Daniël was een hooggeplaatst man, wij zouden vandaag zeggen een minister. Die heeft ongetwijfeld een groot huis gehad, een paleis. Zag er prachtig uit. Maar eigenlijk weten we verder van dat huis van Daniël niet zoveel, behalve dat het net zoals alle huizen in Israël een plat dak had. En op dat platte dak was een kamer gebouwd. Zo'n kamer heette een bovenkamer of een opperzaal. Je kon daar komen via een trap vanuit het midden van het huis, of ook aan de zijkant van het huis. Als je die trap beklom, kwam je op het platte dak, en via dat platte dak kwam je dan in die opperzaal of die bovenkamer. En wat was dat voor een kamer? Nou, dat was een kamer die gebruikten de mensen in Israël om, als het heel erg warm was, te slapen. Daar was het 's nachts wat koeler. Dat was een kamer die Israëlieten en andere mensen, en ook Daniël, die zo'n opperzaal had, gebruikten om bijvoorbeeld logiers onder te brengen. Mensen die een poosje bij hen verbleven. Maar het was ook een kamer die heel erg rustig lag in vergelijking tot alle andere kamers. Want alle andere kamers van het huis, die lagen, ik zal maar zeggen, tegen de straat aan, waar voortdurend mensen langskwamen en altijd wel rumoer te horen was, mensen zomaar naar binnen konden kijken. Maar die kamer daar bovenop dat platte dak, daar was je rustig. En dat was ook de kamer die veel Israëlieten gebruikten om in de rust en in de betrekkelijke stilte die daar was, te bidden. Zo'n kamer had Daniël dus ook. De opperzaal heet die kamer in de Bijbel. En met die opperzaal van Daniël was er iets bijzonders aan de hand. Want alle opperzalen hadden wel vensters naar buiten toe. Wij zouden zeggen ramen, maar in Israël was er dan natuurlijk geen glas in de ramen in die tijd. Maar daar zaten wel een soort spijlen, een soort tralies. En u had Daniël aan één kant in zijn opperzaal alle tralies weg laten halen. Daar waren open vensters. En daardoorheen kon Daniël zo naar buiten kijken. We zullen straks nog horen waarom Daniël die open vensters had. Maar in de preek gaan we eigenlijk iets anders doen. We gaan vanuit onze richting door die open vensters bij Daniël naar binnen kijken. In zijn bidvertrek, in die opperzaal. En daar letten we vanmiddag op drie dingen. In de eerste plaats op wie we daar vinden. Wie zal dat zijn? Dat is natuurlijk Daniël. In de tweede plaats, wat we daar zien. Nou, we zullen wel zien, daar blijkt in die binnenkamer, in die opperzaal van Daniël, heel wat te zien. En in de derde plaats, wat we daar horen. Dus het thema voor de preek, Daniëls bidvertrek. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats wie we daar vinden. Dat is eigenlijk het eerste deel van vers 11. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. In de tweede plaats wat we daar zien, het middelste gedeelte. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan en hij knielde drie tijden desdaags op zijn knieën. En in de derde plaats, wat we daar horen, dat is het slot van vers 11. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Wie Daniël is, dat weten we denk ik allemaal, zoals we hier in de kerk zijn. We kennen hem allemaal uit het begin van het Bijbelboek Daniël, die jonge man die samen met drie vrienden en ook nog veel anderen vanuit Juda in ballingschap werd weggevoerd, gevangen werd genomen en werd gebracht naar dat verre Babel. Maar op het moment van onze tekst, Daniël 6, is die jonge Daniël, die in Daniël 1 een jaar of 14 moet zijn geweest, ouder zal die niet geweest zijn, zo'n jaar of 84 geworden. We zijn 70 jaar verder in de geschiedenis. De jonge jongen van wel eer is een oude grijzaard geworden. Over zijn vrienden lezen we niets meer. Die zijn vermoedelijk al gestorven. Over koning Nebukadnezar die in die tijd leefde, lezen we ook niets meer. Die is ook gestorven. Maar Daniël is nog gebleven. Dat zegt het slot van hoofdstuk 1 van het boek Daniël ook. Daniël bleef en daar ligt de trouw van de Heere in. Ik denk wel dat Daniël daar in Babel een eenzaam bestaan heeft gehad. Denkt u ook niet? Zijn vrienden waarschijnlijk weggevallen en hij helemaal alleen in dat verre Babel waar hij de God van Israël wilde dienen, te midden van al die andere mensen die bogen voor de goden van Babel. Daniël. In de tijd van Daniël 6, het hoofdstuk waar we een stukje uit hebben gelezen, is er een andere koning aan de macht gekomen. Koning Darius. En die koning Darius, vermoedelijk is het een onderkoning geweest, die weer regeerde onder een andere koning, maar hij heeft het gebied waarover hij regeerde voor het gemak verdeeld in 120 stukken. Het gebied was te groot om daar zelf helemaal controle over te houden. Dus die koning heeft zijn gebied verdeeld in 120 stukken en over ieder stukje heeft hij een stadhouder aangesteld of een gouverneur. Die 120 stadhouders die worden op hun beurt weer gecontroleerd door 3 vorsten. En een van die vorsten is Daniël. En boven die 3 vorsten, daar komt dan koning Darius. We begrijpen wel, Daniël heeft een hele hoge, belangrijke positie. Hij is inderdaad wel te vergelijken met een belangrijke minister uit onze tijd. Daniël doet zijn werk trouw en goed. Er is eigenlijk niets op hem aan te merken. Hij steekt eigenlijk ook boven de anderen uit. En dat valt de koning ook op. En de koning denkt, laat ik Daniël voor zijn trouwe diensten belonen. Ik geef hem een positie die nog iets hoger is. Tot nog toe behoorde hij tot de 3 vorsten die onder mij stonden en die met z'n 3 leiding gaven aan die 120 stadhouders. Maar laat ik Daniël nog een stapje hoger zetten op de ladder. Laat ik hem stellen boven die andere 2 vorsten. Dan is hij in mijn rijk de 2e man. Dan komt hij rechtstreeks onder mij. Een soort onderkoning, een soort vicepresident zouden we zeggen. Als dat plan bekend wordt bij de andere vorsten en bij de stadhouders in Babel, dan worden die stadhouders en die vorsten verschrikkelijk jaloers. En ze bedenken een plan om Daniël dwars te zitten. En om Daniël bij de koning in een kwaad daglicht te plaatsen. Maar hoe ze ook zoeken, ze vinden eigenlijk niets waar ze Daniël van kunnen beschuldigen. Uiterlijk is er op Daniël niets aan te merken. Dat is eigenlijk wel een les voor ons. Voor jullie. En voor u en voor mij, vindt u niet? Niets op Daniël aan te merken. De mensen, zijn collega's op zijn werk, om het zo maar te zeggen, ze kunnen niets van hem zeggen. Daniël, op dat punt zit je toch wel verkeerd. Nee, Daniël is in alle dingen trouw. Wat zou het geheim zijn van die trouw van Daniël? Ik denk dat het alles te maken heeft met die kamer boven op zijn huis. En straks zullen we nog horen, en de kinderen weten denk ik al wat Daniël daar iedere keer deed. Hij bad daar. Maar als die andere stadhouders en die vorsten dan niets kunnen vinden van een beschuldiging tegen Daniël, dan bedenken ze met elkaar een duivelsplan. Ze gaan naar de koning toe en ze zeggen tegen koning Darius: koning, laten we een wet van kracht laten gaan waarin staat dat gedurende een periode van 30 dagen niemand enig verzoek mag doen aan een ander mens of ook aan een god, behalve alleen aan u, koning. En als de mensen dat zullen doen en allemaal zo zullen gehoorzamen, dan kunnen ze daarmee laten zien dat ze u helemaal trouw zijn en dat ze u stellen boven alle andere mensen. Dat ze uw gezag erkennen. Dat ze onvoorwaardelijk voor u buigen. En de koning, hij knikt. Dat vindt hij een goed voorstel. Die wet wil hij wel ondertekenen. Waarom doet de koning dat eigenlijk zo makkelijk? Wat denken jullie? Waarom denkt die koning niet eerst goed na voordat hij het wetsvoorstel tekent? Omdat de koning een hoogmoedig mens is. Net zoals wij allemaal vanuit onszelf hoogmoedige mensen zijn. En als iemand komt met een plan wat aansluit bij onze hoogmoed, zoals dat hier gebeurt, dan spreekt dat wel aan. Dan willen we onze handtekening daar misschien ook wel onder zetten. Koning Darius, hij zet zijn handtekening onder deze wet. Hij is het er wel mee eens. 30 dagen lang geen verzoek doen aan een ander mens. 30 dagen lang niet vragen om een gunst aan een god, maar alleen aan de koning. Stelt u zich eens voor en stel jij je eens voor dat dat vandaag in de wet zou komen te staan. De komende 30 dagen mag je geen verzoek doen aan een ander mens. En ook geen verzoek aan God, maar alleen aan de koning als we die zouden hebben. Zou u het uithouden? Zou jij het uithouden? 30 dagen lang niet bidden. Want dat betekent het. Zou het verschil maken voor u? Of zou het leven eigenlijk gewoon doorgaan? Wat zit er eigenlijk achter dat plan van die stadhouders en van die vorsten in de tijd van Daniël? Wat ligt er achter deze wet? Is dat een kwestie van jaloezie alleen? Nou, dat is het ook, gemeente. Het is inderdaad de jaloerse opstelling van de stadhouders die hen ertoe brengt om met dit wetsvoorstel te komen. En dat laat ons zien hoe erg jaloers zijn eigenlijk is. Die vorsten en die stadhouders, ze waren zo jaloers op Daniël dat ze een plan bedenken zodat Daniël uiteindelijk in de leeuwenkuil terechtkomt. En uiteindelijk loopt de geschiedenis van Daniël 6 erop uit dat ze zelf in de leeuwenkuil terechtkomen en dat ze sterven. Jaloezie is een vreselijke zonde. Dat is wat Daniël 6 ons leert. Maar achter die jaloerse stadhouders, daar schuilt de aanval van de duivel, gemeente. De aanval van de duivel op het gebed. Want de duivel, nee, die gunt Daniël op zich zijn hoge positie nog wel. Die gunt Daniël ook echt nog wel een lang leven. Daniël hoeft van de duivel niet in de leeuwenkuil. Maar Daniël moet wel stoppen met bidden. En heel dat plan van die stadhouders en die vorsten is één geraffineerde aanval op het gebed. De duivel die niet wil dat u, dat jij, dat ik bidt. En die juist op het gebed zijn vurige pijlen richt. Ook vandaag, op allerlei manieren. De duivel die echt niet zo graag wil dat u of dat jij met biddag in de kerk komt. En dat we met elkaar nadenken over het gebed. En als we dat al doen, de duivel die wil dat het bij die ene dag in het jaar blijft. En dat alle andere dagen van het jaar geen biddagen zijn, maar biddeloze dagen zijn. Dagen zonder gebed. wat doet Daniël als deze wet van kracht is? Als de koning zijn handtekening onder deze wet gezet heeft. En dat betekende in het rijk van de Meden en de Perzen dat zo'n wet niet meer veranderd kon worden. Onveranderlijk vaststond. 30 dagen lang mag je niet bidden, Daniël. Oh, dat is eigenlijk het doodvonnis geweest voor Daniël. Dat betekent dat hij niet ver meer is van de leeuwenkuil. Ja, er is één weg van ontsnapping. En dat is, als Daniël niet meer bidt. Ziet u wat voor een duivels plan dit plan van de stadhouders is? Daniël, je bent een kind des doods. Je zult sterven. Maar er is één uitweg. En die ene uitweg is er wanneer je aan de wet van de koning gehoorzaam bent en je bidt niet meer. Zo kan de duivel het ons vandaag nog voorhouden, gemeente. Zo kan hij het u en jou voorhouden. Er is één uitweg. Dien mij. Dien de zonde. Dien de wereld, maar ga vooral niet de weg van het gebed. Wat doet Daniël als hij daar loopt met zijn doodvonnis op zak? Wat zegt onze tekst, vers 11? Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, dat betekent, toen Daniël te horen gekregen had dat die wet van de koning ondertekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan en hij knielde. Daniël gaat toch bidden. Ja, maar Daniël, besef je dan niet dat je in groot gevaar bent? En besef je niet dat je de koning ongehoorzaam bent en de wetten van de koning ongehoorzaam bent door toch te gaan bidden? Jawel, dat beseft Daniël wel. Maar hij beseft ook dat hij God meer moet gehoorzamen dan de mensen. Dat hij God meer moet gehoorzamen dan de wetten van de koning. Ja, maar Daniël, besef je dan niet dat je je leven in groot gevaar brengt en je hebt al 84 jaar gebeden, al die jaren een mens van gebed geweest, zou je dan nu geen 30 dagen overslaan? Zou je dan nu niet 30 dagen het gebed nalaten en op de 31ste dag weer beginnen met bidden? Dat begrijpt God toch ook wel, Daniël? Ja, dat zal de duivel ook nog wel tegen Daniël gezegd hebben, ja. Maar Daniël leeft met God. Daniël kent een verborgen leven met de Here. En de ademhaling van dat leven is zijn gebed. En Daniël weet ook, als ik een dag niet adem, dan sterf ik. Als ik een dag niet bid, dan sterft mijn geestelijke leven. Ja, maar Daniël, waarom ga je dan zo bidden dat de mensen je zien? Breng je jezelf dan niet onnodig in gevaar? En heeft de Heer Jezus later niet gezegd dat degene die bidt in zijn binnenkamer moet gaan en de deur achter zich moet sluiten? Ja, gemeente, maar dat doet Daniël hier ook. Want we zien hem in gedachten de trap van zijn huis opgaan. Naar dat platte dak toe. Naar die opperzaal of die bovenkamer toe, waar hij in alle rust kon bidden en waar de mensen hem niet zomaar hebben gezien. Daar hebben al die andere mensen die straks in vers 12 naar hem toekomen moeite voor moeten doen. Daniël heeft zich niet onnodig in gevaar gebracht. Maar Daniël heeft wel gezegd, ook wanneer de wet het verbiedt, ik ga door met datgene wat ik al die 70 jaar in Babel al heb gedaan. Ik buig mijn knieën 3 keer per dag en ik bid tot de Heere. Daniël, hij bad omdat hij zonder het gebed niet kon. En dan nog een keer de vraag naar ons toe vanmiddag, naar u en naar jou en naar mij. Kunt u zonder gebed een dag? Kun jij zonder gebed 2 dagen, 30 dagen? Onze tweede gedachte. Wat we in die opperzaal van Daniël zien. Onze tekst zegt daar een paar dingen van. Laten we allereerst nog maar eens een streepje zetten onder dat woord opperzaal. Ik heb u net al verteld wat die opperzaal zo ongeveer was. Een vertrek op het dak van een huis waarin alle rust gebeden kon worden. Waar de mensen zich in alle rust konden terugtrekken om alleen te zijn met de Heere in het gebed. Die opperzaal kom je meer tegen in de Bijbel. In Handelingen 1 lezen we dat de discipelen na de hemelvaart van de Heer Jezus ook de opperzaal opzoeken in Jeruzalem en daar gaan bidden. We lezen over Petrus die zich op het dak van een huis bevindt in Joppe en daar waarschijnlijk is geweest om zijn middaggebed te doen. Een rustige plaats om te bidden. Hebt u die? Heb jij die? Ik denk dat er maar weinig mensen zijn hier vanmiddag in de kerk of ook de mensen die meeluisteren die geen huis hebben waarin zo'n opperzaal is. Niet in de letterlijke zin natuurlijk, maar een plaats waar u zich in alle rust kunt terugtrekken om te bidden. Die is er. Eigenlijk bijna wel in ieder huis. Dat hoeft geen grote kamer, geen groot vertrek te zijn. Dat kan ook een heel klein vertrek zijn. Maar een plaats waar niemand je ziet en waar je je hart voor de Heere kunt uitstorten. Mag ik dat vragen aan de jongeren en aan de kinderen? Sommige kinderen en jongeren hier in de kerk die hebben een eigen kamer. Dat vind je misschien wel heel gewoon. Maar die heb je ook van de Heere gekregen. Er zijn genoeg landen op de wereld waar mensen en kinderen in hele grote armoede moeten leven. Soms met 10 of met 12 personen in 1 klein vertrekje leven, dag en nacht. Jij hebt misschien alleen of samen met een broertje of zusje, als je dat mag hebben, een eigen kamertje. Dat is een geschenk van de Heere. Maar dat geeft de Heere ook met de bedoeling dat het een opperzaal zal zijn. Een kamer waar je je van tijd tot tijd terugtrekt en de deur achter je dicht doet en knielt en voor de Heere op je knieën komt en tot hem bidt. Als de muren van ons huis en de muren van jouw kamer eens zouden kunnen spreken, wat zouden ze dan eigenlijk zeggen? Zouden ze zeggen, dit is de kamer waar die jongen of dat meisje of die man of die vrouw regelmatig komt. En dan trekt hij of zij de deur achter zich dicht en dan buigt hij zijn knieën en dan zoekt hij het aangezicht van de Heere in het gebed. Omdat hij zonder God niet kan. Omdat hij de Heere nodig heeft. Ben jij zo'n jongen, zo'n meisje? Die de Heere zoekt in het gebed. Misschien vertel je het wel helemaal niet aan een ander, dat hoeft ook niet. Maar weet de Heere daarvan. Bent u zo'n man of zo'n vrouw die de ruimte in uw huis, ook al is het misschien maar een heel klein huisje, maar die de ruimte in uw huis gebruikt om op een apart plaatsje de Heere te zoeken in het gebed? Heel persoonlijk. Hebben we een opperzaal, gemeente. Nog iets. die opperzaal van Daniël heeft open vensters. En dat betekende dus dat Daniël aan één kant, dat was aan de westkant, want Daniël woonde in Babel en dat lag ten oosten van Jeruzalem. Dus aan de westkant had hij de tralies uit de vensteropening, uit het raam, weg laten halen. Daar had hij vrij zicht naar buiten toe. Waarom was dat? Omdat Daniël dan Jeruzalem kon zien? Letterlijk? Nee. Want Jeruzalem lag vele, vele kilometers weg. Dat kon Daniël vanuit Babel nooit echt zien. Maar door die open vensters werd Daniël wel aan iets herinnerd. Hij werd herinnerd aan het feit dat daar ergens in de verte, ook al kon hij het met zijn ogen zo niet zien, Jeruzalem lag. En dat wees Daniël er iedere dag op als hij in zijn bidvertrek in zijn opperzaal kwam. Daniël, je bent hier in Babel niet thuis. Hier is je thuis niet. Je bent een vreemdeling. Je bent in ballingschap. En het echte thuis is daar in Jeruzalem. Daniël, je hoort ook ten diepste niet bij het volk van Babel, maar je hoort bij het volk van Israël. En je hoort, Daniël, niet bij de goden van Babel, maar bij de God van Israël. Daar herinneren die open vensters Daniël iedere dag aan. Je bent een vreemdeling in deze wereld. En dan nog iets. Want wat was een van de laatste dingen die Daniël gezien heeft toen hij in ballingschap gevoerd is? 70 jaar geleden. Jongen van 14 jaar. Toen is hij natuurlijk meegenomen. Zijn handen zijn misschien wel gebonden. Hij was een gevangene en hij moest lopen in een grote stoet van mensen achter de soldaten aan en bewaakt door de soldaten. Maar die soldaten zullen de gevangenen er ook niet van hebben kunnen weerhouden dat ze toen ze uit Jeruzalem verdreven werden, nog eens een paar keer omgekeken hebben naar Jeruzalem. En wat hebben ze daartoe gezien? De tempel. Die op dat moment nog niet verwoest was. De tempel. En wat stond er ook alweer in de tempel? Nou, dat weten de kinderen vanmiddag ook wel. Koperen wasvat. Een brandofferaltaar waar iedere dag dieren op geofferd werden. En dan in het heilige een tafel met toonbroden en een gouden kandelaar en een gouden reukofferaltaar. En daar nog achter in het heilige der heiligen de ark met het verzoendeksel. En al die dingen die in de tempel te vinden waren, die wezen allemaal heen naar wie? Naar de komende Heer Jezus. Naar de zaligmaker. En als Daniël open vensters heeft in de richting van Jeruzalem, dan herinnert hem ook dat aan de tempel. Ja, die op het moment dat Daniël nu bidt inderdaad wel een puinhoop geworden is. Maar Daniël heeft de tempel nog voor ogen zoals die was toen hij vertrok. En Daniël, hij weet het. Mijn gebeden, mijn buigen voor de Heere, het kan alleen vanwege diegene die straks komen zal, de Heer Jezus Christus, open vensters naar Jeruzalem. En dan de vraag naar ons vanmiddag, gemeente. Als u bidt, als jij bidt, hebt u open vensters? Hebt u open vensters naar Jeruzalem? En u begrijpt wel, dan bedoel ik dat niet in de letterlijke zin. Maar dan bedoel ik dit. Worden wij er telkens weer aan herinnerd en laten we ons er telkens aan herinneren dat we hier op aarde vreemdelingen zijn? En dan moet ik er misschien nog wel een vraag bij stellen. Ben jij een vreemdeling geworden door genade op aarde? Een vreemdeling van wie het vaderland ergens anders is. daarboven is. Hebt u open vensters naar Jeruzalem? En dan ook in die zin dat u weet dat al uw gebeden maar op één manier voor God aangenaam kunnen zijn, wanneer ze aangezien worden in het werk van de Heer Jezus Christus. Open vensters naar Jeruzalem. Gemeente, zonder die open vensters kan het niet. Kunnen we geen biddag houden en kunnen we de komende maanden ook niet in. Er is nog iets te zien. Wat doet Daniël daar in die opperzaal? Hij knielde, zegt vers 11. Hij knielde drie tijden desdaags op zijn knieën. Dat staat er eigenlijk voor ons idee wat dubbel. Dat krijgt dus heel sterk nadruk. Daniël knielt op zijn knieën. Oude man, Daniël. 84 jaar. Oude, stramme ledematen. En toch, hij knielt nog. Zolang hij kan knielen, knielt hij. Is dat belangrijk, vraagt u? Nou, blijkbaar wel zo belangrijk dat de Heer het goed gedacht heeft om het in zijn woord te laten opschrijven. Knielen. Maar om dan nog een keer op die vraag in te gaan, is het belangrijk, onze gebedshouding? We moeten daar niet wetties over gaan doen. Maar het is wel zo dat het knielen voor de Heere een herinnering kan zijn die ons wijst op onze plaats voor God. Zoiets zegt Calvijn ook als het gaat over het knielen van Daniël. Calvijn zegt, het komt op zich op het knielen ook nog niet aan. U weet, in de Rooms-Katholieke Kerk werd er te pas en te onpas geknield. En daar zal Calvijn ook wel zijn bedenkingen bij gehad hebben. Maar Calvijn zegt wel, wij mensen hebben bepaalde prikkels nodig om ons iedere keer weer te herinneren aan hoe onze plaats voor God is. Wij zijn kleine mensen die het niet verdienen om voor Gods aangezicht te naderen. Wij zijn mensen die moeten buigen en bukken voor de Heere, de grote en de heilige God. En om ons daaraan te herinneren, om ons daar iedere keer weer bij te bepalen, is het nodig, is het nuttig, zegt Calvijn, om onze knieën te buigen en te knielen voor de Heere. En als dat de bedoeling is van knielen, dan begrijpt u wel dat iemand zelfs knielen kan in het gebed als die lichamelijk helemaal niet meer op zijn knieën kan komen. Dan gaat het erom of we knielen met ons hart voor de Heere. En dan nog maar een keer de vraag, knielt u? En wanneer heb jij voor het laatst geknield voor de Heere? Wanneer werd ik er voor het laatst aan herinnerd dat God een grote en een heilige God is en dat ik voor hem niet kan bestaan en dat ik me voor hem moet verootmoedigen en klein moet maken en moet buigen vanwege al mijn zonden, knielen voor de Heere. En dan het laatste wat we zien. We hebben even nagedacht over die opperzaal. We hebben nagedacht over de open vensters. We hebben gelet op Daniëls houding. Hij knielde. En dan nog die drie tijden desdaags. Daniël kwam drie keer per dag in die opperzaal om te bidden. Dat zal wel 's morgens en 's middags en 's avonds zijn geweest. Zo spreekt Psalm 55 daar ook over. 'S avonds, 's morgens en 's middags maak ik getier voor de Heere, zegt Psalm 55. En dat verwijst ook naar het gebed. 'S ochtends, zeggen onze kanttekenaren, voordat Daniël aan zijn werk begon. En 's middags, als hij ging eten en daarvoor thuis kwam. En 's avonds, voordat hij ging slapen. 'S Ochtends, 's middags en 's avonds. 3 vaste tijden voor het gebed die Daniël naar alle waarschijnlijkheid gehad heeft. Is dat nodig? Ja, dat is nodig, gemeente, omdat wij van die vergeetachtige mensen zijn. En omdat wanneer de regelmaat in ons gebedsleven ontbreekt, we zomaar het gebed kunnen vergeten. 'S Ochtends, 's middags, 's avonds. Wel, zegt een jongen of een meisje in de kerk, maar dat doe ik wel. Ik bid 's ochtends voor mijn eten, bij het ontbijt en 's middags. En ook 's avonds, ja, want dan bidden we ook voor het eten. Ja, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Daniël gaat 3 keer per dag uit zijn gewone vertrekken en uit zijn gewone kamers omhoog via de trap. En hij doet de deur achter zich dicht en hij sluit zich af voor alle andere mensen en hij trekt zich helemaal terug. Hij zoekt de stilte op, de binnenkamer op. Dat wordt hier bedoeld. We zouden vandaag zeggen, Daniël houdt 3 keer per dag stille tijd. 3 maal per dag eenzaam en gemeenzaam met de Here. Hebt u zo de binnenkamer opgezocht? 3 keer per dag? Of 2 keer per dag misschien? Of misschien 1 keer per dag? Of ontbreekt die gang in uw leven? In jouw leven? En als dat laatste het geval is, gemeente, waar zou dat op wijzen? Zou dat hierop kunnen wijzen dat de God van Daniël nog niet in waarheid onze God is? Want daar hebt u eigenlijk het grote geheim, vers 11. Daar staat tegen het einde van vers 11, hij deed belijdenis voor zijn God. Daniël kende de Heere door genade heel persoonlijk. En dat trok hem iedere keer weer naar die opperzaal toe. En dat bracht hem iedere keer weer op de knieën. En als dat hem niet trok, want dat zal bij ogenblikken en bij tijden ook wel het geval geweest zijn in het leven van Daniël, net zoals het kan zijn in het leven van Gods kinderen vandaag, dan ging hij naar zijn gewoonte en hield hij toch die regelmaat in zijn gebedsleven. Kijk, als die regelmaat ontbreekt, als wij de binnenkamer niet opzoeken, dan zou dat wel eens een bewijs kunnen zijn, gemeente, van het feit dat er helemaal geen geestelijk leven is. Want hoe kun je nou leven zonder te ademen? En daar zouden we ons vanmiddag in gedachten, u en jij en ik, op allerlei manieren onderuit kunnen proberen te praten. Maar zullen we met die vraag eens naar huis gaan vanmiddag? Hoe ligt dat nu bij mij? Ken ik die momenten? Ken ik die momenten regelmatig dat ik mezelf terugtrek en voor de Heere op de knieën kom en hem zoek? Want als dat regelmatige gebed ontbreekt, dan is het ook niet vreemd, gemeente, als het geestelijk donker en duister is. Als de Heere zo ver lijkt. Als u zegt, vroeger waren er misschien andere tijden, maar ik ben het helemaal kwijt. Dan ligt er vanmiddag in Daniël 6 een krachtige aansporing. Zoek uw opperzaal op. Voor het eerst of misschien na een hele lange tijd opnieuw. Zoek die opperzaal op en trek u terug. En buig voor de Heere en kom voor hem op uw knieën. En verootmoedig u voor hem. Ten slotte. Wat we horen. 3 dingen. Het slot van vers 11. Hij bad. Hij deed belijdenis voor zijn God. En dan in vers 12. Toen kwamen die mannen met hopen en ze vonden Daniël biddende en smekende. Er worden dus eigenlijk drie dingen gezegd over dat gebed van Daniël. Hij bidt, hij doet belijdenis, hij smeekt. Dat eerste, daar kunnen we eigenlijk kort over zijn. Bidden. Wat betekent dat? Wel dat Daniël zich uitdrukkelijk heeft gericht tot de Heere. Dat hij zichzelf voor de Heere heeft geplaatst in het gebed. Dat hij zich ook bewust is geweest van het feit dat hij naderde tot God. En in dat woord bidden ligt vermoedelijk ook opgesloten dat Daniël voorbeden deed. Dat hij bad niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Voor zijn volksgenoten die ook in de ballingschap verkeerden. Misschien wel dichtbij in Babel, maar misschien ook heel ver af. Voorbeden. Ook voor koning Darius, die boven hem stond. En ook voor die vorsten die naast hem stonden en die zo jaloers waren. En ook voor die stadhouders, 120 stuks, die onder hem stonden. Daniël bidt en hij is gehoorzaam aan wat we later lezen in een van de brieven van Paulus. Ik wil dan dat er voorbeden gedaan wordt voor alle mensen. Vanavond hopen we vanuit Daniël 9 nog wat meer te horen over wat dat gebed van Daniël qua inhoud precies geweest is. Maar het is ook voorbeden geweest. Wordt die voorbeden ook gevonden in uw, in jouw gebed? Wat betekent dat, kinderen? Wel, bid je wel eens voor je juf of voor je meester? Bid je wel eens voor de arme mensen? Bid je wel eens voor de mensen in het ziekenhuis? Voor de dominee en voor de ouderlingen en de diakenen? Voor de mensen die verdrietig zijn? Voorbeden doen. Daniël bad. Daniël deed ook belijdenis. En dat woord heeft eigenlijk vanuit het Aramees. Daniël 6 behoort tot de enkele hoofdstukken in het Oude Testament die niet in het Hebreeuws, maar in het Aramees geschreven zijn. Maar dat woord belijdenis doen, dat betekent in het Aramees eigenlijk twee dingen. Dat betekent allereerst buigen voor de Heere. Je diep verootmoedigen. En daar is dat knielen wat Daniël met zijn oude 84-jarige ledematen doet alleen maar een uitdrukking van. Maar Daniël, hij knielt ook met zijn hart voor de Heere. Hij buigt voor de Heere. En hij belijdt, straks hopen we het vanavond nog te horen, Daniël 9. Hij belijdt dat hij, niet alleen anderen, maar ook hij tegen God gezondigd heeft. En hij erkent dat de Heere rechtvaardig is in zijn oordelen. Ook in het oordeel van de ballingschap. Ook in het oordeel van het feit dat hij daar 84 jaar oud als 70 jaar in de ballingschap heeft moeten verkeren, ver bij zijn vaderland vandaan, onbegrepen wegen. Maar Daniël buigt onder die moeilijke omstandigheden van zijn leven. En hij zegt het in Daniël 9. Bij u, Heere, is de gerechtigheid. Dat betekent, u doet het niet verkeerd. U doet het goed. U doet het altijd goed. Dat is belijdenis doen. En dat is het belijdenis doen waar het hier ook over gaat. En stelt u zich dan Daniël nog een ogenblik voor. Die man heeft zojuist te horen gekregen, Daniël, 30 dagen lang geen verzoek doen aan een mens en geen verzoek doen aan een God. Dus ook niet bidden. En als we het wel zien en als we het wel van je horen, dan kom je in de leeuwenkuil terecht. En daar word je door de leeuwen verslonden. En Daniël buigt zijn knieën en hij doet belijdenis en hij zegt, o God, ik heb tegen u gezondigd. En alles wat me overkomen is, die gevangenschap en dat in ballingschap leven in Babel. En ook datgene wat ik zojuist gehoord heb. Dat ze het op mijn leven voorzien hebben en dat ik straks sterven moet. U doet het niet verkeerd. Want bij u is de gerechtigheid. Buigen voor de Heere, belijdenis doen. Kijk, als ik u vraag en als ik jou vraag, kent u die belijdenis en ken jij die belijdenis? Dan begrijpt u toch ook wel waarom Daniël daarvoor naar die opperzaal moet. Want zo belijdenis doen, heel persoonlijk voor de Heere en buigen voor hem, dat doe je niet even aan tafel voor de boterham. Al mag u ook dan echt uw onwaardigheid voor de Heere en uw zonde belijden. Maar een persoonlijke belijdenis van je schuld en een buigen onder de Heere, dat is iets waarbij je de aanwezigheid van een ander niet kunt verdragen. Waar je echt alleen voor moet zijn in je binnenkamer. Hij deed belijdenis. En hij smeekte, dat is het laatste. Daniël is met zijn nood voor de Heere terechtgekomen. En dan blijkt ook wat voor een grote leugen het is geweest van de duivel als hij zegt, Daniël, 30 dagen niet bidden, maar en je gaat je eigen dood tegemoet, maar er is één uitweg en dat is als je niet bidt. Dat was eigenlijk wat de duivel tegen Daniël heeft gezegd door die wet van Darius heen. Je gaat je eigen dood tegemoet en er is maar één weg van ontkoming. Maar er is nog een andere weg. De weg naar de opperzaal. Waar Daniël smeekt en zijn nood voor de Heere uitstort en zegt, Heere, nu weet ik ook niet meer hoe het verder moet. Zonder u kan ik niet. Zonder het gebed kan ik niet. Maar Heere, tegelijkertijd, het is me verboden en het kost me mijn leven. Wilt u uitkomst geven? En vanuit de nood roept Daniël uit die opperzaal. En dat gebed wordt gezien. En dat gebed wordt gehoord. Want ik stel me zo voor dat er een aantal mannen achter Daniël aan de trap opgegaan is en ze staan daar te kijken door de vensters. En ze zien het. En ze horen het. Hoe Daniël de wet van de koning overtreedt. En straks wordt Daniël in de leeuwenkuil gegooid. Daniël, waar is je God? Helpt bidden eigenlijk wel? Gemeente, ik zei, dat gebed wordt gezien en dat gebed wordt gehoord. Ja, maar niet alleen door die mannen in Babel. Maar ook door de God van hemel en aarde. En als Daniël straks in de leeuwenkuil wordt gegooid en de kuil wordt gesloten, dan zorgt God ervoor dat niet alleen de kuil gesloten wordt, maar ook de muil van de leeuwen. En na een nacht van gebed mag Daniël vrij uitgaan. Want onze God ontfermt zich op het gebed. De Heere, hij heeft de smeking van Daniël in de opperzaal al gehoord. Hij is een hoorder van het gebed. Laat het ons mogen aansporen, gemeente, om ook een binnenkamer in te gaan richten, om een opperzaal op te zoeken en voor de Heere te komen in het gebed met alles wat u ontbreekt. En dan zegt de Heer het, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen.